SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden. En uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. We genieten nog even van onze welverdiende vakantie en daarom kunt u de rest van deze maand luisteren naar enkele bijzondere en mooie verhalen uit 2024. Zo hebben we in deze aflevering een gesprek met klimaatgeneraal Tom Middendorp. De oud-commandant der strijdkrachten reist tegenwoordig de wereld over om te vertellen over de relatie tussen het klimaat en de wereldvrede. Ook praten we uitgebreid met strategisch futuroloog Dr. Mark van Rijmenam over AI. Maar eerst muziek. Dit is de familie Doorsnee, een creatie van Annie M.G. Schmid en razend populair in de jaren 50, met het liedje Vakantie. Generaal buitendienst en oud-commandant der strijdkrachten Tom Middendorp vindt zichzelf geen klimaatdeskundige. Wel ziet hij het effect van klimaatverandering op conflicten wereldwijd en heeft hij die gevolgen gedurende zijn tijd bij Defensie aan den lijve ondervonden. In zijn boek Klimaatgeneraal biedt Middendorp, die tegenwoordig voorzitter is van het Internationale Militaire Commissie voor Klimaat en Veiligheid, inzicht in hoe we ons kunnen aanpassen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en deze kunnen beperken. We spraken de klimaatgeneraal in oktober, toen hij in Australië was voor zijn toespraak in de National Press Club.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
U reist tegenwoordig heel de wereld over om te praten over klimaat. Krijgt u overal ontvangst à la Taylor Swift of valt dat mee?
Nou, ik trek nog geen hele volle zalen en ik krijg er ook zeker niet de vergoeding voor die zij krijgt.
Jammer.
Maar ja, het is wel een topic wat enorm in opkomst is. En toen ik hier 8 jaar geleden mee begon, werd ik nog een beetje uitgelachen en was ik een eenzame vechter. Maar nu is het echt wel een thema wat breed omarmd wordt. Ook binnen de NAVO, binnen de EU, binnen de VN. Dus het is echt een hot topic aan het worden.
Ja, u bent net in Nieuw-Zeeland geweest, nu hier.
Ja.
Wordt er overal even enthousiast gereageerd per land of regio of misschien wel per continent?
Nee, het verschilt. Het is natuurlijk een zwaar gepolitiseerd onderwerp. Dus je bent voor of tegen. Maakt niet uit of je er veel verstand van hebt. Dus dat is vrij principieel allemaal. En dat zie je eigenlijk in alle landen wel terug, met name op het politieke niveau. En daar probeer ik een beetje uit weg te blijven. Ik kijk er echt als veiligheidsdeskundige naar. Ik ben geen klimaatdeskundige. Ik blijf een beetje weg uit die politiek. Maar ik probeer daar objectief met een veiligheidsbril naar te kijken. En dan maak ik me gewoon ernstig zorgen over de enorme veiligheidsimpact die klimaatverandering gaat hebben. En ik heb dat gewoon ondervonden in meer dan 20 missies waar ik bij betrokken ben geweest.
Mm-hmm. Nou zegt u, ik ben veiligheidsexpert, maar uw bijnaam is toch klimaatgeneraal? Hoe
ja,
is dat
door,
gekomen?
Doordat ik als veiligheidsexpert naar klimaat ben gaan kijken, dat gaf een enorm schok, met name in Nederland. Want ja, Defensie is toch een beetje een rechts onderwerp. En als je dan de baas van Defensie, de militaire baas van Defensie, zegt dat klimaat ook belangrijk is, dan gaf dat wel een schokeffect, want dat was een beetje een links thema, een groen links thema. En dat gaf schreeuwende krantenkoppen in Nederland van CDS voorspelt klimaatoorlogen en de minister werd ter verantwoording geroepen in het parlement en allerlei klimaatverenigingen kwamen in opstand, want ik was hun thema aan het kapen om het defensiebudget te verhogen en zowel iedereen was een beetje geschrokken en dus de enige keer ooit dat ik viraal ben gegaan op social media en dat gaf mij ook die bijnaam de klimaatgeneraal. Maar dat was zeker niet als een compliment bedoeld, het was meer als een soort grap bedoeld. Maar ik heb besloten die naam te omarmen.
Ja. Kunt u aan de hand van voorbeelden dat verband tussen veiligheid en klimaatverandering uitleggen?
Ja, mijn wake-up call was in Afghanistan. Ik was daar tijdens mijn tweede uitzending was ik commandant in het zuiden, in Uruzgan, van de Nederlandse Australische taskforce daar. Dus ook dat was al de Australische band. En daar hebben we op een gegeven moment zwaar moeten vechten in een dorpje genaamd Chora, om dat te bevrijden van de Taliban. En we hebben daar dagenlang gevochten. Uiteindelijk hebben we de Taliban kunnen verjagen, maar we kwamen er wel achter dat we het probleem niet hadden opgelost. Dat er gewoon spanningen in dat dorp waren en dat de Taliban ieder moment weer kon terugkeren, gebruikmakend van die spanningen. En het duurde even voordat we snapten wat de oorzaak van die spanningen was. En dat had alles met waterschaarste te maken. Het zijn allemaal boeren, ze hebben water nodig en ze konden het niet eens worden over de verdeling van het schaarse water. En dat gaf ruzie onderling. En de Taliban speelde dan scheidsrechter in die ruzie en dat gaf ze een machtsbasis. Dus toen we dat in de gaten hadden en wij een oplossing, een soort verdeelsleutel konden bemiddelen die geaccepteerd werd, waar wel enige tijd overheen ging, pas toen werd de angel uit het conflict getrokken. Pas toen werd het rustig en kon de Taliban niet meer terugkomen. En een jaar later kon ik met onze huidige koning door de hoofdstraat van Chora wandelen met relatief weinig bescherming. Wat eigenlijk aantonen wat een enorme ommekeer daar had plaatsgevonden. En niet alleen door de militaire inzet, maar vooral ook doordat we de onderliggende oorzaak hebben geadresseerd. En dat had alles met klimaat te maken. En later, toen ik directeur operaties werd van Defensie en ik iedere dag bezig was met alle missies over de hele wereld, zag ik in toenemende mate dat het klimaat in al die missies een groeiende factor van invloed is. Ik zag in Irak hoe die de Mosul dan bezette en de verdeling van water als machtsinstrument over de bevolking gebruikte. Ik zag in Somalië hoe de opwarmende kustwateren de vis wegdreef, hoe de vissermensen, de visserlui niet meer konden rondkomen en ook de boeren de landen uitdroogden. En waardoor ze wanhopig werden in de handen van de piraterij werden gedreven. En ik zag in Mali en in andere landen hoe die droogte ook een soort breeding grounds creëerde voor extremisme. En hoe dat de landen destabiliseerde. Dus overal zag ik de invloed van het klimaat. En toen ik commandant der strijdkrachten werd, en je gaat meer naar de toekomst van Defensie kijken, meer strategisch. Toen viel het muntje van ja, maar dan is dit dus een van de game changers. Hè? Dit is een van de drivers of change die ons dwingt om onze organisatie op een andere manier te gaan bekijken en de rol van onze organisatie verder te ontwikkelen. Want dit wordt gewoon een aanjager van heel veel conflicten waar wij mee te maken gaan krijgen.
Wat zijn de gevaren voor Nederland? Want de voorbeelden die u net noemt, dat zou voor veel mensen klinken als zijn, dat zijn al landen die zijn niet te
Ja.
vergelijken met Nederland.
Ja, dat lijkt zo. Het lijkt allemaal ver weg. Hè? En dat is denk ik voor de gemiddelde Nederlander ook wel hoe ze het beleven. Maar ik denk dat het ons op vele manieren raakt. Hè? Allereerst hebben we natuurlijk de natuurrampen. Dat raakt ons heel direct. En ook in Nederland hebben we te maken met overstromingen. We hebben te maken met een zeespiegelstijging. Terwijl 2/3 van de bevolking al onder het zeespiegelniveau leeft. En de deltawerken die zijn daar niet op berekend. Dus die zullen we drastisch moeten gaan aanpassen. Dus voor ons is het al een existentieel vraagstuk. En dat zie ik hier in de Pacific ook. Maar daarnaast hebben we natuurlijk de meer de regionale invloeden waar ik het net over had. Waarbij eigenlijk klimaatverandering voor steeds meer ontwrichting en instabiliteit zorgt in de landen, in de fragiele regio's rondom Europa, rondom Australië. En dat zijn wel de regio's waar we veel belangen hebben. Dat zijn onze afzetmarkten, dat zijn onze aanvoermarkten voor grondstoffen. Daar lopen allerlei aanvoerlijnen doorheen die verstoord worden. Dus wij hebben belang bij stabiliteit om ons heen. Anders krijgen wij te maken met de effecten, de negatieve effecten daarvan. Het extremisme wat daar opbloeit, zorgt ook voor een verhoogde dreiging bij ons op straat. De georganiseerde criminaliteit die daar opbloeit, zorgt voor meer wapen, drugs en mensenhandel bij ons op straat. Dus dat zijn allemaal spin-off effects die ons gaan raken. En verder, nog even op meer op een wereldwijde niveau, zien we gewoon een groeiende kloof tussen vraag en aanbod ontstaan. We hebben een groeiende wereldbevolking en de welvaart groeit. Dus de vraag naar ruimte, naar water, naar voedsel, naar grondstoffen, die gaat drastisch omhoog. Terwijl we ondertussen met steeds meer grondstofschaarste worden geconfronteerd. Dus overal heb je een groeiende strategische competitie rondom toegang tot grondstoffen. En die strategische competitie leidt tot allerlei vormen van spanningen. En kan ook leiden tot conflicten. Dat heeft de geschiedenis iedere keer weer aangetoond. Dus ik denk dat het heel belangrijk voor ons is om dit toch wat serieuzer in de ogen te kijken.
Ja, nou klinkt het verhaal wat u vertelt voor mij als leek plausibel. Hè? Ik denk van ja, dat snap ik wat u zegt. Maar komt het verhaal ook aan bij de beleidsmakers, de wereldleiders?
Steeds meer, ja. In het begin niet, toch? Dan was ik roepend in de woestijn. Maar we zijn het wel gaan organiseren. Ik kwam erachter dat er meer militaire leiders zijn zoals ik, die zich daar ook zorgen over maken. Dus we zijn een wereldwijd netwerk gaan vormen. En dat heet de International Military Council on Climate and Security. En daaronder zit er een ander netwerk, en dat is een wetenschappelijk netwerk, die eigenlijk de ervaringen vertaalt in wetenschappelijk onderzoek en daarmee heel veel kennis opbouwt op het gebied van klimaat en veiligheid. En die twee gezamenlijk geven ons een stem. Ik ben voorzitter van het netwerk en ik kan dus namens leiders uit meer dan 40 landen spreken met een wetenschappelijk onderbouwd verhaal. En daardoor gaan deuren open. En ik zie dus een verandering in de gang. Hè. In de VS bijvoorbeeld zijn ze heel ver met het schrijven en implementeren van adaptatie- en mitigatiestrategieën. Ook in het militaire apparaat. En in Engeland gebeurt dat ook. En in steeds meer Europese landen gebeurt dat. NAVO heeft het thema volledig omarmd. Wil echt leidend worden qua kennis op het thema van klimaat en veiligheid. Heeft een heel Center of Excellence in Canada opgericht. Dus er is echt een enorme verandering gaande, ook in de veiligheidssector.
U bent bijna 40 jaar actief geweest bij Defensie. En dan zal het vast pijn doen dat juist die organisatie in Nederland verantwoordelijk is voor heel veel van de overheidsuitstoot. 50% was ik.
Ja, en in alle landen is dat zo hoor. In alle landen is eigenlijk Defensie een van de grootste vervuilers van het land. Er is geen industrie die meer vervuilt dan Defensie qua uitstoot van CO2.
Dat komt door die grote apparaten die jullie gebruiken, de tankers.
Heel veel schepen, heel veel vliegtuigen. Die geven gewoon veel uitstoot. En dat geeft wel een dilemma. Enerzijds heb je natuurlijk ook een verantwoordelijkheid om die uitstoot te verminderen. Maar anderzijds heb je ook een verantwoordelijkheid om het land te beschermen. En wil je niet dat mitigatiemaatregelen, dat die jouw effectiviteit aantasten. Als je een elektrische tank moet gaan rijden, die komt niet ver. Nee. Dus dat is wel een zorg die leeft. Dus je moet dat wel op een slimme manier doen. En wat ik nu zie, zeker in de landen die ik net noemde, is een bewustwording dat nieuwe technologieën op het gebied van energie bijvoorbeeld ook weer nieuwe kansen bieden aan Defensie. Dus Defensie kan eigenlijk die nieuwe technologische ontwikkelingen die gaande zijn gebruiken om veel meer zelfvoorzienend te worden op het gebied van energie, water, 3D-printen van de reservedelen, et cetera. En daarmee kunnen ze hun logistieke footprint heel erg verkleinen. En logistiek is echt de grootste kostendrijver van Defensie. En ook de grootste risicofactor bij missies. Dus op het moment dat je meer onafhankelijk kan worden, dat je meer autonoom kan worden in je optreden, heeft dat enorme operationele voordelen. En ik denk dat als je met die bril kijkt naar de energietransitie, dat het ook operationeel kansen biedt. En dat je een soort win-win situatie kan creëren, waarbij je enerzijds operationeel beter wordt, maar anderzijds ook klimaatdoelen helpt realiseren.
Ja, Australië staat er volgens mij niet bekend om dat ze nou nogal een heel actief beleid voeren op het voorkomen dat het allemaal erger wordt met het klimaat. En we zijn heel erg afhankelijk van de kolen, et cetera. Vanuit uw perspectief, hoe staat Australië ervoor? Wat moeten wij hier doen?
Ja, ik denk dat Australië door zo'nzelfde leer- en acceptatieproces gaat als alle landen. En ook Australië heeft zich wel gecommitteerd aan net zero in 2050. Maar net zoals dat meer dan 130 landen in de wereld dat hebben gedaan. Maar ook Australië worstelt ermee van hoe gaan we dit in de praktijk brengen? Want daar zitten consequenties aan vast. En dat vereist weer keuzes, politieke keuzes, die niet altijd populair zijn.
Nee.
En die worsteling die zie ik overal wel. Maar het wordt wel steeds dwingender. En dat zien we in Europa ook. De hele Green Deal wordt nu vertaald in wet en regelgeving. En bedrijven die niet meewerken, die staan gewoon voor de rechter. We zien nu de hele automobielindustrie een ommezwaai maken naar elektrisch. En de vrachtauto-industrie die gaat daar 5 jaar later achteraan. En dan komt de scheepvaart en dan komt de luchtvaart. Dus er is een enorme verandering gaande. En ik denk dat we ons allemaal realiseren dat we niet daarin achter kunnen blijven. We kunnen niet in het stoomtijdperk blijven hangen, terwijl de hele wereld naar een nieuw tijdperk toe gaat. Ja, dus ja, je zal mee moeten en je zal moeten kijken, hey, wat voor nieuwe kansen biedt dat mijn land en hoe kan ik daar proactief in zijn? En die fase, die acceptatie daarvan, daar zitten we met z'n allen nog een beetje in.
Mm-hmm, ja. Ik vond het trouwens mooi om te lezen dat u eigenlijk een speciale band heeft met Australië. Tenminste, dat maak ik ervan. U bent gewoon een ridder, een Australische ridder.
Ja, dat klopt. Ja, ik, heel bijzonder. Ik ben heel eervol dat ik werd onderscheiden. Dat had enerzijds met onze gezamenlijke inzet in Afghanistan te maken, waar ik heel nauw bij betrokken ben geweest als commandant, maar ook daarna als directeur operaties en als CDS. Maar ook MH17 natuurlijk. Hè, de ramp, de vliegramp. Ik mocht toen de hele actie coördineren om alle stoffelijke overschotten weer terug te krijgen. En dag en nacht werkten we samen met Australië. Ja, en dat schept wel een band. Dus met name de Australische CDS en ik, we belden elkaar continu 's nachts uit bed om elkaar te updaten. Maar ja, die samenwerking ging heel vloeiend. Ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat we gewoon een natuurlijke klik hebben met elkaar.
Ja, ja.
We hebben toch dezelfde humor, een beetje dezelfde mindset. Er zitten heel veel herkenbare raakvlakken in. Ze zijn natuurlijk ook verschillend, maar de samenwerking gaat wel heel makkelijk, heb ik gemerkt.
Ja, mooi. Ik wens u heel veel succes met uw nieuwe strijd. Van de strijd voor de wereldvrede, indirect nog steeds, maar strijd voor het klimaat.
Ja, dankjewel.
Dank u wel.
Graag gedaan hoor.
U hoorde een gesprek met oud-commandant der strijdkrachten, Tom Middendorp. In maart vorig jaar was strategisch futuroloog Mark van Rijmenam bij ons te gast in de studio. Een uur lang spraken we met hem over AI, Artificial Intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie. Allereerst vroeg ik hem wat AI precies is.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Wat is AI? Dat is al een hele brede vraag gelijk om daarmee te beginnen. Maar AI of kunstmatige intelligentie is heel plat gezegd eigenlijk algoritmes die in een bepaalde volgordelijkheid taken uitvoeren. Dat is eigenlijk de simpelste uitleg. En je hebt daar verschillende levels, verschillende niveaus in. Dus kunstmatige intelligentie zoals wij die nu kennen, zoals we die afgelopen 5 of 10 jaar al hebben gezien, zou je die waarschijnlijk herkennen als een Siri op je iPhone of een als je Face ID gebruikt op je iPhone of op je Android-telefoon. Ook als je bijvoorbeeld Google Translate gebruikt, waarbij je dus een taal in het Engels naar het Nederlands vertaalt. Daar zit een soort van kunstmatige intelligentie achter. Maar ik wil het niet echt intelligentie noemen. Dat is ook
Want? Waarom niet?
Ja, we weten zelf niet eens wat intelligentie is. En het is eigenlijk het is eigenlijk gewoon een statistische machine. Die op basis van algoritmes, op basis van functies, een bepaald patroon uitvoert. Patroonherkenning zou je het kunnen noemen. En daar zit, vind ik, weinig intelligentie aan. Als je het dan een stap verder brengt, hè, de artificial intelligence is soort of de bucket. En daaronder heb je dan machine learning, waarbij we dus leren van de data. En op basis van de data die we binnenkrijgen en die we invoeren, kunnen we patronen herkennen en kunnen we vervolgens voorspellingen doen. Nou, en een niveau dieper ga je naar deep learning, wat gebruik maakt van neural networks, zoals dat heet. Die een beetje moet doen denken aan hoe ons brein werkt op basis van synapses. Kan dan een machine taken gaan uitvoeren op basis van patroonherkenning en voorspellingen. Dat is eigenlijk een hele abstracte uitleg over hoe het werkt. En wat we de afgelopen anderhalf jaar hebben gezien, dat kunstmatige intelligentie echt in de voorgrond is getreden en nu heel erg zichtbaar is voor mensen door middel van tools zoals ChatGPT, waarbij we dus nu met een computer kunnen praten door gebruik te maken van onze eigen taal. Dus we hoeven niet meer met een computer te praten door te programmeren, maar we kunnen met een computer praten door gewoon te praten. En dat is echt baanbrekend.
Ja, zo meer over ChatGPT. Ik moet altijd goed nadenken dat ik die TPG zeg, dat ik het omwissel. ChatGPT. Maar eerst, is die opkomst van AI eigenlijk te vergelijken met een andere grote technologische ontwikkeling in onze historie?
Nou ja, ik denk van wel. Kijk, we moeten zien dat kunstmatige intelligentie is een technologie die heel lang in ontwikkeling is. Dus we zijn in de jaren 50, Alan Turing is hiermee begonnen. En hij had het idee om in de jaren 50 om binnen 10 jaar zogeheten thinking machines te creëren. Duidelijk dat dat niet gelukt is. En het duidelijk dat het een veel moeilijker probleem is gebleken dan we dachten. Er zijn verschillende AI winters geweest, zoals dat heet. Nu zien we dus dat er echt een doorbraak is geweest. En misschien moeten nog meer doorbraken komen voordat we echt een nog hoger niveau willen komen. Maar als je het moet vergelijken met een grote technologische doorbraak, dan zou ik eigenlijk zeggen, de printing press van in 1400 geloof ik, of de stoommachine of het internet. Op dat niveau is het. Omdat het onze samenleving echt fundamenteel gaat veranderen. Daardoor, net zoals het internet, de samenleving heeft veranderd of de stoommachine.
Voor een leek zoals ik klonken de voorbeelden die je zojuist noemde, hè, Siri bijvoorbeeld, dat klinkt tamelijk onschuldig. En voor mij en voor denk ik heel veel andere mensen kwam anderhalf jaar geleden een beetje de shock toen dat ChatGPT aangekondigd werd. Dat is eigenlijk een chatbox, hè, die dus teksten kan schrijven. Je geeft een opdracht en daar komt een hele lap tekst uit.
Ja, zo zou je het kunnen noemen. Er is een GPT 3 en 2 en 1 die daarvoor gingen. Dat waren wat moeilijkere machines. En de doorbraak die op dat moment vanuit een consumentenperspectief gedaan werd door OpenAI, was dat het een hele simpele interface bracht. Dus zoals een chatbox. En je kan dus praten met de ChatGPT of met een van de andere tools zoals Claude of Meta, Meta's Llama, zoals die heet, of Google Gemini. Kun je dus daarmee praten door gewoon, dat ik net eerder zei, gewoon je natural language te gebruiken. En dat was echt wel een doorbraak, want daardoor was het opeens met het beschikbaar voor veel meer mensen dan voorheen. Als ik maar even terug te gaan wat ik eerder zei, is het echt intelligentie? Ik denk van niet, want het is vooral een statistical probability machine. Die dus op basis van de gegeven de context A, woord B, is het most likely dat woord C zal volgen. Nou, dat is eigenlijk in een korte notendop wat er gebeurt. Maar dan op een heel hoog niveau en heel snel.
Heel snel,
En dat is echt wel de doorbraak geweest.
Ja, er is best wel veel discussie was er meteen, hè, toen het werd aangekondigd. Want je zou kunnen denken dat een student nu een opdracht krijgt op school. Schrijf een epistel over dit en dat onderwerp. Nou, die tikt dat even in, schrijf een epistel voor me. En dat komt er. En hoe kunnen we dat controleren? Raken tekstschrijvers een baan kwijt? In mijn hoofd kreeg ik meteen zo, oh jee, dit is het begin van het einde. We gaan steeds dommer worden als we niks meer hoeven. Hoe was jouw reactie? Want die zou anders geweest zijn.
Ja, mijn reactie was iets anders. Ik kwam het tegen. Ik volg natuurlijk die dingen. En ik dacht bij mezelf, dit is wauw. Dat was mijn eerste reactie. En ik dacht, ik ga een boekje mee schrijven. En ik had al 4 eerdere boeken geschreven. Dus ik heb eigenlijk in 5 dagen heb ik een boek geschreven met ChatGPT. Vervolgens heb ik dat geëdit met AI. En heb ik het gepubliceerd binnen een week.
Dus hoe schrijf je een boek dan met ChatGPT?
Nou ja, wat ik heb gedaan is ik had vrij snel door hoe de tool werkte. Dus ik heb aan ChatGPT gevraagd, we gaan een boek schrijven over technologieën. Hoe die de komende 50 jaar de wereld gaan veranderen. Welke technologieën moeten we bespreken? Nou, ik kwam een lijstje van technologie uit. Vervolgens heb ik gezegd van per technologie, welke vragen moet ik in jou stellen om hier een antwoord op te krijgen? Nou, daar kwam een heel lijstje van vragen uit. En die vragen ben ik 1 voor 1 afgegaan. En ben ik in gesprek gegaan met ChatGPT. Nou, die antwoorden die ik kreeg, die heb ik in mijn manuscript gezet. En ik heb eigenlijk niet zoveel veranderd, als behalve wat is een zin naar boven of naar beneden. En wat ik wel heb veranderd, is dat op een gegeven moment zag ik dat er al onzin werd gesproken. Dat noemen we tegenwoordig hallucineren, maar dat had toen nog geen naam. Dat lijkt wel alsof we heel lang geleden als we praten. Maar dit is 1,5 jaar geleden. Want op een gegeven moment zei de AI, van toen ik vroeg hoe is robotics en AI samengekomen, zei de AI, in de jaren 80 hebben robotics en AI zelfrijdende auto's bezorgd. Nou ja. Was dat maar zo, dan had onze samenleving er fundamenteel anders uitgezien. Dus ik heb die fouten en die onzin eruit gehaald. En vervolgens heb ik met een andere tool heb ik het geëdit. Vervolgens heb ik gevraagd van, kom dan met een titel, Future Visions. Kom dan met een subtitel. Kom dan met een omschrijving van de cover. En die heb ik in een andere AI gegooid die een plaatje maakte. Nou, dat was de omschrijving was de voorkant van het boek. En toen was ik klaar. Toen zei ik aan de ChatGPT, geef mij eens een review. En toen kwam hij terug met een glanzende review over het boek.
Een zelfgeschreven boek. Niet je beste boek, zei je in een andere podcast.
Nee, gelukkig niet. Gelukkig ben ik. Zijn mijn andere boeken, denk ik, nog wel steeds beter. Maar wat het voor mij wel was, het was voor mij wel echt een tipping point. Een paradigm shift, om het in mooi Nederlands te zeggen. Waarbij ik echt wel zag dat de wereld veranderd was. En dat is wel sindsdien, en zeker met de launch van GPT-4, die dus een paar maanden later uitkwam, hebben we nu een tool, eigenlijk tools tot onze beschikking, die echt de wereld fundamenteel aan het veranderen zijn in een heel hoog tempo.
Ja, en bijvoorbeeld deze tool, daar moeten mensen zich wel bewust van zijn dat het niet allemaal correct is wat die dat soms ook onzin uitkraamt.
Nou ja, alle tools, alle zogeheten large language models, als dat zo mooi heet, die praten allemaal onzin. En dat is niet per se een bug. Dat kan ook wel een feature voor zijn. Want het blijkt uit onderzoek dat deze tools heel goed zijn bijvoorbeeld in brainstorming. Eigenlijk veel beter dan mensen. Omdat het dus veel, een hele korte tijd met heel veel verschillende ideeën kan komen, wat wij als persoon daar veel meer moeite mee hebben. Doordat je dus eigenlijk gewoon een prediction engine is. Maar daardoor komt er dus ook heel veel onzin uit. Het is ook gebaseerd op wat erin is gegaan. Dus de data die erin is gegaan, als die biased is, wat die per definitie is, dan is de output ook biased. En dat zie je dus ook wel gebeuren op dit moment met deze tools.
Ja, we gaan straks nog praten over de toekomst. Wat gaat ons brengen? De toekomst met AI en ook de voor- en de nadelen natuurlijk. Maar eerst denk ik dat we even naar wat muziek gaan luisteren. En daarvoor heb ik jou gevraagd, wat zou jij graag willen horen? En jij kwam met Hold On Tight van de Nederlandse band De Dijk en de Amerikaanse soullegende Solomon Burke. Waarom dit nummer?
Ik vond Solomon Burke echt een hele goede zanger en in combinatie met De Dijk. En ik vind het gewoon een prachtig nummer. En het is al een paar jaar geleden en Solomon Burke is al een paar jaar dood, geloof ik.
Ja, weet je hoe het is gegaan?
Niet precies.
Hij kwam naar Nederland en is op Schiphol overleden. Hij kwam naar Nederland voor een optreden met De Dijk.
Ja, nou weet ik het, dat is een paar jaar geleden, geloof ik.
2010 al, ja.
Oh, jezus.
Ja, dat gaat snel, hè. Ja, maar gewoon een heel mooi nummer. Laten we luisteren. Dit is Solomon Burke en De Dijk met Hold On Tight. Vandaag in de studio bij SBS Dutch nog steeds een gast, Mark van Rijmenam. We hebben het over AI en laten we het over voor- en nadelen hebben. Want die zijn aan allebei de kanten. Om te beginnen, hoe gaat AI effect hebben op verschillende sectoren? Neem bijvoorbeeld de gezondheidszorg.
Kijk, kunstmatige intelligentie gaat zo'n impact hebben op onze samenleving dat het zowel positieve als zeer negatieve ervaringen zal brengen. Dat is ook een van de redenen waarom ik mezelf zie als een optimistic dystopie. Een beetje een oxymoron, twee verschillende denkbeelden in mijn hoofd behouden. Maar ik denk dat het belangrijk is om jezelf om beide kanten van both sides of the coin te zien. En als we dan kijken, in eerste instantie laten we even over de positieve kant gaan kijken. Laten we positief beginnen. En dan zie je eigenlijk dat met name bijvoorbeeld in de healthcare echt een enorme bijdrage AI kan leveren om eigenlijk van passieve, reactieve zorg te gaan naar preventieve zorg. En daarmee dus heel veel kosten kunnen besparen voor onze samenleving en heel veel levens kunnen besparen.
Bijvoorbeeld?
Nou, je kan bijvoorbeeld zien dat AI al gebruikt wordt om MRI's te scannen of om X-rays te scannen op zoek naar kanker bijvoorbeeld. En dan zie je dus dat AI kanker kan ontdekken die wij als mensen misschien missen. En dus hierbij gaat het eigenlijk omdat de samenwerking tussen de dokter en de AI heel erg noodzakelijk is. Want ik zou niet alleen de AI willen. Ik zou denk ik nu ook niet meer alleen de dokter willen. Maar ik zou de combinatie willen van de AI en de dokter. Waarbij de AI zegt, nou, misschien moet je ze heel even op deze hoek kijken. Want ik zie daar iets wat zorgwekkend is. En dan kan de dokter zeggen, hey, wacht eens eventjes, daar zit inderdaad iets. En daar zie je dat heel veel bijdragers worden geleverd. En je ziet het ook bijvoorbeeld in het vinden van nieuwe medicijnen. Het vinden van waarbij de tools zoals AlphaFold, dat ontwikkeld is door DeepMind, proteïnen, het folden, het vouwen van proteïnen kan voorspellen en daardoor kan helpen nieuwe medicijnen te ontdekken. Nou, hierdoor wordt de ontwikkeling van nieuwe medicijnen wordt heel veel versneld en komt er op een gegeven moment een tijd waarbij we gepersonaliseerde medicijnen kunnen krijgen die volledig gespecificeerd zijn op jouw lichaam, op jouw genen, op jouw DNA en daardoor veel beter gaan werken. Dus daar zie je echt een enorme impact. Je kan ook denken aan de logistiek, aan de manufacturing, waarbij het allemaal gewoon veel beter georganiseerd kan worden.
Ja, hier is vorige week hadden wij in ons programma nog een voorbeeld van een verzorgingshuis hier in Sydney die een soort van computerachtig figuur, een AI metgezel noemden ze het, gezelschap biedt aan mensen met dementie. Dus die verlegen zich om een praatje en alsmaar kunnen praten en die persoon antwoordt, de virtuele persoon.
Ja, daar zie je dus net heel veel ontwikkelingen. Je ziet met name in Japan dat ze dus robots daarvoor gebruiken of een robothondje of iets anders cutes, waarbij dus je ouderen een gesprekspartner krijgen. Je ziet ook al dat er AI therapists ontwikkeld worden. En je kan misschien als je mentale problemen hebt, maar je wil niet met een psycholoog gaan praten, kun je misschien als eerste stap met een AI psycholoog gaan praten. En die zijn niet net zo goed als een echte psycholoog, maar die kun je al wel heel ver helpen, verder helpen. Je ziet ook mensen die eenzaam zijn, jongeren, eenzaamheid is een groot probleem in de wereld, die daarmee een AI vriend of vriendin krijgen. Daar kun je heel veel over vinden, en daar vind ik zelf ook heel veel van, maar het gebeurt wel. En die mensen zijn er heel blij mee. Dus daar zie je ook dat AI een enorme impact heeft op hoe we met elkaar omgaan, op het sociale aspect van mens zijn.
Als je dit zo vertelt, dan merk ik dat ik nog wel even een knopje om moet zetten in mijn hoofd in de komende jaren, geloof ik. Maar je wilde eigenlijk ook de negatieve kanten, ook in de gezondheidszorg, zullen die er zijn. Want ja, je zei het al, je wilt het liefst de combinatie arts en AI die kijkt naar een scan. Maar gaan de artsen uiteindelijk verdwijnen?
Nee, kijk, en dat is een van de zaken waar ik me heel erg veel zorgen over maak. Is dat uiteindelijk leven wij wereldwijd in een kapitalistische samenleving. En dat betekent als er een tool beschikbaar is binnen je organisatie. En ervan uitgaande dat jij een commercieel gedreven organisatie bent. Dan zou jij, en als er een tool beschikbaar is. Of dat nou een robot is of een chatbot of wat dan ook. En dan zal jij die tool altijd inzetten als die je organisatie efficiënter kan maken. Als die jouw kosten kan besparen. En met name als die jou meer winst kan bezorgen. Voor jouw aandeelhouders, dan zal je dat als organisatie altijd doen. Doe je het niet namelijk, dan doet je concurrent het wel en dan ben je ook out of business. Ja. Dus daar maak ik me heel erg veel zorgen over, dat deze technologie nu ingezet gaat worden om organisaties steeds efficiënter te maken en daardoor steeds meer winst te maken voor een steeds kleinere groep mensen. En dat zien we al gebeuren. Klarna is een bedrijf dat buy now, pay later, afterpay organiseert. Zij hebben ChatGPT ingezet in een callcenter. Vervolgens hebben zij, 25% meer klanttevredenheid. De callreductie ging van 11 minuten naar 2 minuten in 35 talen. En die AI doet het werk van 700 medewerkers die ze nu hebben ontslagen.
Ja.
En zo zijn er heel veel voorbeelden. Wat in de komende tijd gaat gebeuren is dat deze technologie gaat zich steeds verder ontwikkelen. Elon Musk zei vanochtend, zag ik, dat hij verwacht dat volgend jaar AGI, dat is Artificial General Intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie die net zo slim is als één mens, zal worden ontwikkeld. Omdat, zoals hij dat zegt, AI zichzelf 100 keer per jaar verbetert. Nou, hij zei ook dat hij verwacht dat voor het eind van dit decennium in 2029 super AI ontwikkeld zal zijn. Wat betekent dat je AI hebt die slimmer is dan de gehele mensheid samen. Nou, daar kun je heel veel van vinden, of dat nou waar is of niet. Dit zijn ideeën van mensen die in dit veld zijn. En je kan ook allerlei andere opinies hierover vinden. Maar de bottom line is dat de technologie gaat heel hard. En wij zijn als samenleving hier niet klaar voor.
Nee, maar hoe worden we daar wel klaar voor?
Nee, ik denk dat we met name moeten gaan kijken dat wij heel rap elkaar onszelf moeten gaan opleiden en gaan leren hoe deze technologie onze samenleving gaat veranderen. En daarbij moeten we een lange termijn perspectief hebben. En daar zijn wij niet zo goed in om een lange termijn perspectief te hebben. Hè? Ook zeker in Australië. Hè? Met een korte termijn cycle van 3 jaar qua verkiezingen zijn wij niet goed in lange termijn nadenken. En dat is problematisch, want de beslissingen die we nu nemen gaan effect hebben over de komende decennia. Dus wij moeten beter gaan begrijpen voor elke generatie. Van pasgeborene generatie alpha, of generatie AI kun je het eigenlijk noemen, tot generatie Z, millenniums, de babyboomers, iedereen, we moeten hierover nadenken, wat de impact hiervan is. En ook beter begrijpen hoe we hiermee moeten omgaan. Een ander voorbeeld, misinformatie is een heel groot probleem. En zeker met alle verkiezingen die we hebben. Het is tegenwoordig zo makkelijk om een filmpje of een fotootje te maken die nep is, die heel echt lijkt. Wij moeten beter in staat zijn te begrijpen dat wat we zien online, wat we lezen, wat we zien, wat we horen online, niet per se de waarheid is. En dat is heel lastig.
Ja, ik heb voorbeelden voorbij zien komen van bekende Australiërs die in commercials voorbij kwamen, terwijl ze daar nooit aan mee hebben gewerkt. Maar dat is dan deepfake, hè? Zo noemen ze dat. Dus iemand zit daar, maar daar wordt dan het gezicht en de stem van een bekend iemand opgeplakt.
Het is tegenwoordig heel makkelijk om iemand te klonen. Twee voorbeelden. Ik heb mezelf gekloond. Dus ik heb een digitale twin van mezelf gemaakt. En je kan met mij spreken nu via tekst, audio en video in 28 verschillende talen. Het denkt als ik, het lijkt al, het praat als ik, het lijkt op mij. Dus het is echt een deepfake. Het is wel met minimale kosten gedaan. Dus het is een beetje, ziet er een beetje grappig uit. Maar het geeft al aan wat de mogelijkheden zijn. Nou, als je dus meer geld hebt, en bijvoorbeeld de bad actors of state actors, die hebben ongelimiteerde budgetten, dan kun je hier veel verder in gaan. En een voorbeeld aan die kant te noemen, een paar maanden geleden is een bedrijf in Hongkong, die hadden een Zoom call, dus een videocall, met verschillende medewerkers die op camera waren. Die hadden ze nagemaakt, digitaal nagemaakt, om het bedrijf voor $25 miljoen te frauderen. Dus die hebben uiteindelijk $25 miljoen gekregen van het bedrijf, omdat het bedrijf dacht dat die personen die in die videocall waren, echt waren. En dat waren ze niet. Dus daar zie je al dat hier heel veel gebeurt. En dat we dus echt heel erg moeten gaan nadenken wat dit betekent. En één waarschuwing of die ik vaak aan organisaties of aan families eigenlijk meegeef, is je moet een codewoord hebben voor je familie. En dat klinkt echt bizar. Maar dat je als je dochter of je zoon of je moeder of je vader belt, en je bent niet helemaal zeker dat je in ieder geval een codewoord hebt om te checken, is deze persoon wel de persoon die hij of zij zegt dat hij is. Want dat weten we niet meer.
Nee. Joh, het beangstigt mij. We moeten er straks er even over hebben hoor, verder over de toekomst. Je noemde net de verkiezingen in Amerika bijvoorbeeld, hè? Die gaan eraan komen. We weten wat voor strijd dat gaat worden en wie daarbij betrokken zijn. Hoe kunnen wij nou zien of iets echt of niet echt is? Want je zegt, daar moeten we heel goed op letten, niet meer zomaar aannemen dat iets echt is. Maar ik kan dat onderscheid niet maken.
Zelfs AI kan dat onderscheid niet maken. Dus daarmee zie je wel wat voor problemen je hebben. We als mensen zijn we natuurlijk gullible. We nemen heel snel iets aan als iets lijkt op de persoon die wij denken dat het is. En dan denken we al heel snel dat de waarheid is. Maar dat is het dus niet. Dus wij moeten echt gaan een ander perspectief gaan nemen, dat wij niet meer alles aannemen wat wij zien per direct. En dat is lastig. Zeker bij de verkiezingen. We zagen natuurlijk een paar weken geleden al, werd Joe Biden's stem gekloond. En die is vervolgens mensen gaan opbellen, als robot, om te zeggen, ga vooral niet stemmen. Ik geloof dat het in New Hampshire was. Dat soort voorbeelden zullen we heel veel zien de komende tijd. En ik denk echt dat misinformatie, of deepfakes zoals het maar heet, heel erg veel ingezet zullen gaan worden om de verkiezingen te beïnvloeden. Niet alleen in Amerika, maar alle verkiezingen, ook in de Europese verkiezingen, in mei geloof ik, zal dat ook worden gebruikt. En dat is heel problematisch.
Ja, we horen dus al dat AI ook risico's met zich meebrengt en ethische dilemma's ook. Niet voor niks is er vorige week ook binnen de VN een resolutie aangenomen over het onderwerp. Deepfake noemden we net al. In Nederland was er ook volgens mij net een grote zaak aan het licht gekomen van wat bekende mensen die in volwassen filmpjes zeg maar op het internet te vinden zijn. Ook hun gezichten daarbij gebruikt. Hoe kunnen we hier tegen in actie komen?
Nou ja, kijk, ik zelf denk dat er drie manieren zijn om dit te doen. Educatie, verificatie en regulatie. Educatie, we moeten beter snappen wat deze technologie is. We moeten we zijn misschien digital native, zoals het heet, maar we zijn niet digitally literate. Dus we hebben niet per se door wat de impact van deze technologie is op ons persoonlijke leven, maar ook op ons zakelijk leven.
Maar je zegt digital native, dat is een vooral de jongere garde, maar... Nou, voor 50 plus is het al wat lastiger, denk ik.
Absoluut.
Sorry, 60 plus misschien.
Nee, absoluut. Maar we begrijpen, we weten in ieder geval hoe een smartphone werkt. En ja. We weten hoe we Word en Excel moeten gebruiken. En tot de basisfuncties in ieder geval. Dus je kan zeggen, we zijn wel digitaal native. Maar we snappen niet per se wat de consequenties zijn van onze acties. Hè. Zeker ook als je naar de volgende generatie kijkt, naar nieuwe platformen, zoals Roblox, wat een game is voor 11, 12-jarigen. Misschien je eigen kinderen.
Ja,
daar zijn heel veel problemen. Kunnen daar plaatsvinden. En als je dat niet weet, dan kun je daar niet op reageren. Dus ja, educatie is onderdeel. We moeten beter bewust zijn van wat er gebeurt en wat de impact is van deze technologieën. Verificatie is het tweede. Dat betekent eigenlijk dat we met digitale technologieën moeten kunnen bepalen of iets door mens of door AI gecreëerd is. Nou, dat is heel moeilijk. Dat is een technisch probleem. Ik weet niet of dat ooit opgelost gaat worden. Zelfs OpenAI zegt dat text AI detectors niet werken. Dus elke onderwijsinstelling die een AI detector gebruikt, ja, stopt er maar mee, want het heeft totaal geen zin. Heeft totaal geen zin. Sterker nog, dat is heel erg zelfs bias tegen bijvoorbeeld mensen die niet native English zijn. Dus dan ben je niet native English, schrijf je wel in het Engels, dan denkt de AI detector dat het door AI geschreven is. Dus stop daarmee. Maar we moeten wel een techniek vinden om in ieder geval een idee te krijgen of dit door een mens of een AI geschreven gemaakt is. En de derde vorm is regulatie. Regulatie, ja, de UN heeft net een resolutie aangenomen. Ja, de AI Act in Europa vindt plaats. Maar dit is allemaal vrij passief. En het gaat zo snel. Dat ik eigenlijk graag zou zien dat grote organisaties die deze technologie ontwikkelen een ethics board krijgen, verplicht, die ook echt macht heeft, zodat daar wat meer wordt ingespeeld. Of zodat we ook AI gaan testen voordat het op de markt komt, net zoals we een medicijn gaan testen voordat het op de markt komt. Dat zou
dat
veel liever zijn.
Dat gebeurt nu nog niet?
Nee, iedereen kan het gewoon lanceren. In China bijvoorbeeld gebeurt dat wel. Daar mag je dus niet zomaar een large language model lanceren. Dan moet dat eerst getest worden. En dat vind ik eigenlijk heel goed. De AI Act in China is eigenlijk best wel vooruitstrevend. Daar zouden we best wel van kunnen leren.
Eerder bespraken we met kunstmatige intelligentie-expert Mark van Rijmenam al enkele voorbeelden van AI en de voor- en nadelen die bij deze nieuwe technologie komen kijken. De grote vraag is natuurlijk hoe belangrijk AI gaat worden voor de mensheid.
SBS Dutch, deel onze verhalen op Facebook.
Kan AI bijvoorbeeld een rol spelen bij de aanpak van klimaatverandering? Dat zou mooi zijn.
Ik denk dat is een beetje de positieve kant weer. En dat is ook een beetje de kant die techno-optimisten echt aanbrengen. AI kan heel veel goed springen. En met name ons helpen bij hele grote problemen die heel moeilijk op te lossen zijn voor de mensheid. En zeker als het samen gaat smelten met andere technologieën, zoals bijvoorbeeld quantum computing, wat er ook aan zit te komen.
Wat is dat?
daar moeten we een aparte aflevering voor hebben. Maar okay. Quantum computing, heel simpel gezegd, wat gebruikt eigenlijk waarbij een computer, dat is een computer die gebruik maakt van quantum entanglement, waarbij je een eentje in plaats van een 1 of een 0, is het een 1 en een 0. En dat is mindblowing en dat ook voor mij. Maar daardoor kunnen we niet meer sequentieel berekeningen doen, maar alles tegelijkertijd. Als je dat dan daar dan weer AI op gooit, dan krijg je dus een versnelling keer een versnelling. En dan zullen we dus zien dat in de komende jaren dat een enorme impact gaat hebben. En zeker als we ook meer naar richting super AI gaan, wat we eerder bespraken, dan zal deze technologie echt een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van hele grote problemen. Simpel voorbeeld, ik zat vanochtend te lezen dat AI heeft geholpen om de ontwikkeling van nucleaire nuclear fusion, weer een stap dichterbij te brengen. Door een probleem waar we tegenaan liepen op te lossen. Nou, daar zie je dus per direct al dat AI echt een impact kan hebben bij het tegengaan en terugbrengen van klimaatverandering.
Mm-hmm. De ontwikkeling van deze technologie, dat gaat razendsnel. Dat hebben we al een paar keer benoemd nu. Wat staat ons nog allemaal te wachten? Ook al een paar voorbeelden heb je natuurlijk al genoemd, maar zie jij echt grote veranderingen in de, volgens mij, 5 à 10 jaar? Hè? Zo snel gaat het.
Ik zie hele grote veranderingen. Een simpel voorbeeld. Ik denk dat we begin decennium, nieuwe decennium, 2030, 2031, smartphones gaan verdwijnen. Computers gaan verdwijnen. Ze hebben
wat?
Gewoon... Heerlijk, geen smartphone meer.
Hebben we onze handen weer vrij?
Dan gaan we dus eigenlijk naar... ik denk dus een soort van augmented reality glass. Maar niet dan de bulky brillen die we nu hebben. Maar een gewone, een normale bril waarbij je dan een laag over de werkelijkheid kan leggen. Waarbij we eigenlijk van een 2D-internet naar een 3D-internet gaan. En dat allemaal gedreven wordt door AI natuurlijk. En een 3D internet is veel natuurlijker voor ons mensheid. Wij zijn niet gemaakt voor 2D, wij zijn gemaakt voor 3D. Dus dat is één ding wat ik zie gebeuren. Ik zie ook heel veel ontwikkeling in brain-computer interfaces, waarbij we dus een chip in ons hoofd kunnen zetten, plaatsen of met op een andere manier buiten ons hoofd, waardoor we gedachten kunnen omzetten in computertaal. En dan met elkaar kunnen praten door te denken. Dus dat is wat verder weg. Maar als we gaan kijken naar de komende 10, 15, 20 jaar gaat daar echt heel veel veranderen. En daar moeten we daar ook nu over nadenken. Want hoe ziet onze samenleving eruit in 2040? Wanneer we zelfrijdende auto's hebben. Wanneer we geen laptops, computers meer hebben. Maar alles over de hele werkelijkheid hebben we verschillende additionele lagen. Digitale lagen. Als we met onze gedachten computers kunnen besturen. Hoe gaat de wereld er dan uitzien? En daar moeten we nu al over nadenken. En dat klinkt allemaal heel erg science fiction,
ja.
Maar dat gaat wel gebeuren.
Ja, ik hoorde jou in een andere online video zeggen, het gaat onze levens veranderen en niet per se in positieve zin.
Nee, we zullen hier heel goed over na moeten denken, want wat ik al eerder zei, we leven nog steeds in een kapitalistische samenleving. Dus als deze technologie gebruikt kan worden om mijn bedrijf om te verzorgen dat ik meer geld ga verdienen, dan zal elke organisatie zal dat doen. Want het resultaat als ze dat niet doen, is dat ze niet meer bestaan. Dus we zitten eigenlijk in een soort van rabbit hole. En die steeds maar dieper gaat. Waarbij we ons allemaal proberen. Een soort van AI arms race. Waarbij we ons allemaal proberen deze technologie eigen te maken. En dat gebeurt op individueel niveau, op organisatieniveau, maar zeker ook op internationaal niveau. Tussen landen onderling. Een eng voorbeeld hierbij is autonome wapens. Waarbij we eigenlijk allemaal zouden moeten zeggen, want dit moeten we niet willen als samenleving. Maar ja, Rusland doet het, dus Amerika moet het ook doen. Dus China moet het ook doen. Dus Europa moet het ook doen. Dus ja, we zitten hier in een arms race die heel moeilijk te stoppen is.
Ja, als AI gebruikt wordt door de verkeerde, door kwaadwillenden, dan...
Nou ja, en dat kan dus ook. Hè. Nog een ander voorbeeld. Ik zag, dit gaat echt zo snel op dit moment. Ik zag gisteren dat er een tool nu is, dat heet Dark Gemini. Dat is een Gemini, een soort van ChatGPT van de dark web. Waarbij je dus een ChatGPT kan gebruiken om malware te creëren. Om mensen te identificeren op locaties, et cetera. En die wordt dus gebruikt voor criminals. Nou ja, deze technologie is uiteindelijk gewoon neutraal. Dus die kan gebruiken voor de goede dingen en kan gebruiken voor de slechte dingen.
Ja, ik heb je ook horen zeggen, het kan een force for good worden of een source of destruction.
Ja, uiteindelijk is het aan ons, mensheid, te bepalen hoe we hiermee om willen gaan. En wat voor samenleving willen wij? Dat zijn hele filosofische vragen die we onszelf moeten stellen. Maar dat zullen we wel moeten doen, want het is niet zo dat we deze ontwikkeling kunnen stoppen. Het is niet zo dat we kunnen zeggen, dat zag je zelf al.
Ik kan toch even die stekker uit die computer trekken. Gewoon, nou, dat was leuk, even gespeeld en nu door. Nee, want dit is te gevaarlijk.
Je zag het vorig jaar al. Hè, toen ChatGPT 4 was gelanceerd, was er een brief, een oproep om de ontwikkeling van large language models stop te zetten voor 6 maanden. Dat is ondertekend door 10.000, 15.000 mensen. Ik heb mezelf ook ondertekend. 3 weken later kondigde Elon Musk aan, die de aanzetter hiervan was, dat hij 10.000 GPU's of AI-chips heeft gekocht om zijn eigen AI-model te ontwikkelen. Dit kunnen we niet stoppen.
Nee, als de ene niet doet, zoals je het ook al bij andere voorbeelden gaf, dan doet de ander het wel.
Ja.
Ja. Gaan wij als mensheid slachtoffer worden van deze hele ontwikkeling? Jij hebt jonge kinderen, dat heb ik zelf ook. Ik vind het nog, het is jouw werk, dus jij staat daar waarschijnlijk totaal anders in. Maar voor mij klinkt het allemaal best wel... beetje angstig, angstaanjagend.
Nee, ja, voor mij ook. En dat is misschien niet heel erg gestevend om te zeggen. Maar voor mij ook. Juist omdat ik zie hoe dit ook misbruikt kan worden. En ik zie hoe dit goed gebruikt kan worden. En daar geloof ik ook echt in. En het gaat echt positief de samenleving positief verbeteren. Maar het kan ook heel erg negatief gebruiken. En helaas hebben we te maken met een samenleving waar een deel van de mensheid niet per se de beste intenties heeft voor de samenleving. En dat maakt het zo lastig. En hoe we hier mee om moeten gaan, dat moeten we op internationaal niveau gaan ontwikkelen, gaan bespreken. En dat gebeurt te weinig. Je ziet wel dat bijvoorbeeld China en de US al overleg hebben hierover, wat heel goed is. Maar dat zal nog veel meer moeten gebeuren.
Ja, er zijn nog niet grote lobbygroepen aan de gang die probeert alles in goede banen te leiden.
Nou ja, die lobbygroepen, dat heet Big Tech. En die lobbyen vooral voor zichzelf. Ja. En die roepen allemaal waarschijnlijk de juiste dingen. Maar die zijn ondertussen gewoon bezig om zelf zoveel mogelijk compute voor zichzelf te behouden, zoveel mogelijk zelf te groeien, zoveel mogelijk geld voor de aandeelhouders te creëren. Maar we zullen hier als samenleving anders over na moeten denken.
Toen wij elkaar gisteren spraken voor deze uitzending, toen noemde je ook een voorbeeld van een acteur die van plan was om te investeren in een, was het een animatiebedrijf?
Ja, in een tv-studio. Ja.
Ja, in een tv-studio. Maar door AI, in dit geval een programma dat video's kan creëren, iedere simpele ziel kan dat dus blijkbaar daarmee. Heeft hij zich bedacht?
Ja, een paar weken geleden is Sora gelanceerd door OpenAI. En daarmee kan je met een prompt, oftewel met een natural language, kun je dus een video creëren. En dat is zulke hoogstaande kwaliteit dat hij daar zo van schrok dat hij een investering van $800 miljoen in de tv-studio heeft geschrapt. En dat sluit ook wel een beetje aan bij een voorspelling die ik zelf eerder heb gedaan, waarbij ik verwacht dat voor het einde van dit decennium, maar waarschijnlijk al veel eerder, er een video of een Hollywood startup zal zijn die met 1 of 2 of 3 medewerkers en een heel klein budget, misschien van $1 miljoen, een billion dollar blockbuster kan maken. En dat gaat gebeuren. En dat geeft een beetje aan hoe snel de ontwikkelingen gaan. En dan kun je weer terugkijken naar de staking van de acteurs. Daar kun je ook heel veel over vinden. Maar als ik acteur zou zijn, dan zou ik me heel snel gaan bedenken van, ja, hoe kan ik deze technologie voor mij gebruiken in plaats van dat het mijn baan gaat kosten. Want dat gaat ook gebeuren.
Ja, ik hoor tussen neus en lippen door toch wel dat dit de kloof misschien tussen rijk en arm nog meer gaat vergroten.
Absoluut. Zeker, again, een kapitalistische samenleving, dus een steeds groter potje geld komt in de handen van een steeds kleinere groep mensen.
Ja, deze hele ontwikkelingen, we hebben het al zo vaak gezegd, gaat heel snel, maar het houdt jou wel lekker van de straat. Hè, want Jij moet jezelf ook inlezen, alsmaar.
Absoluut. En ik moet mezelf hier continu mee bezig houden. Dus ja, het is ontzettend interessant wat er gebeurt. Maar de tijden gaan heel hard op dit moment.
Dit was SBS Dutch voor vandaag. Al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website. sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app. Deze is helemaal gratis en voor niets te downloaden in de Apple Store en in Google Play. Over een half uur, om 12:30, kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. Dat journaal is ook terug te kijken op SBS On Demand. We sluiten deze uitzending af met 25 nachten van Banner. Heel graag tot woensdag. Fijne dag.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.